Welke Nederlandse politici werden omgekocht met Russisch geld? En wat blijft er overeind van dit complot van de Tsjechische geheime dienst? Onze journalist David Boerstra staat stil bij het debat van vanmiddag dat hierover uitsluitsel moet geven. Maandag is in Schotland een anti-haatwet van kracht geworden die bedoeld is om gedrag dat als aanstootgevend ervaren wordt strafbaar te stellen. Betekent dit dan het einde van de vrijheid van meningsuiting? We bespreken het met voormalig Eerste Kamerlid René Derksen. En morgen staat gemeente Os voor een cruciaal debat over de toekomst van de geliefde Lietse Polder, een idyllisch natuurgebied tussen Os en Den Bosch. Het hoofdonderwerp is de bouw van de windturbines ter verduurzaming. Echter, technisch natuurkundige Jacco van der Worp betwist de analyse van de gemeente. Vanavond deelt hij zijn visie hier met ons in de studio. Het is vandaag woensdag 3 april. Mijn naam is Ancilla van der Leest en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Black Box Today. Welkom en leuk dat je weer afstemt op een gloednieuwe aflevering van Black Box Today. Ik ben ook verheugd om mijn tafel te delen met mijn deskundige tafelgezelschap. Journalist David Boerstra, ondernemer en ex-senator René Derksen en technisch natuurkundige Jacco van der Worp. Laten we meteen van start gaan met het nieuws van de dag. We gaan naar de dienstplichtbrief. 200.000 jongeren ontvangen deze week de dienstplichtbrief. En daarin staat dat ze opgeroepen kunnen worden als een oorlog dreigt. Ja, heel actueel. Daarnaast vraagt het ministerie van Defensie in de brief voor het eerst aandacht voor het zogeheten dienjaar. We willen de band tussen Defensie en de samenleving versterken. Ja, René, dienjaar, wat houdt dat precies in?
Nou, volgens mij is dat niet meer dan een wervingsactie voor wat meer personeel bij Defensie. Die brief krijgt trouwens iedereen altijd al, hè? Die dienstplichtbrief als je 17 jaar bent.
Dus dat is geen nieuws in feite?
Dat is geen nieuws, ja. Het is nu nieuws omdat we oorlog hebben in Oekraïne. En dat vangt dan wat meer aandacht, klaarblijkelijk. Maar die brief kreeg iedereen al. Alleen de opkomstplicht is opgeschort.
Wat houdt het precies in?
Tot u spreekt dienstlichting 85-5. Dus ik heb dat nog meegemaakt. Is trouwens wel iets voor te zeggen. Een beetje dienstplicht voor jonge lui, wat discipline. Ik denk dat dat op zich nog niet zo heel gek is. Maar die oproepplicht die is dus opgeschort. Je wordt niet meer opgeroepen. Maar met deze brief en met dat 10 jaar probeert Defensie wat meer mensen te werven.
Wat houdt dat 10 jaar nou precies in?
Nou, dat je een jaartje mee kan draaien met Defensie om te kijken of je het leuk vindt en of je daar past. Op zich vind ik dat geen slecht idee, want we hebben decennia Defensie verwaarloosd. Is totaal uitgewoond. Ook bestuurd door ministers die de ballen verstand hadden van Defensie. We hebben nu iemand met mevrouw Ollongren die het verschil tussen een ananas en een handgranaat niet kent. Maar we hebben zelfs een dienstweigeraar gehad als minister van Defensie. Ik vind dat echt een schande.
En als het zo erbarmelijk gesteld is, zou je ze dan misschien juist niet die kant op moeten sturen, niet richting Defensie moeten sturen?
Nou ja, je moet je defensieapparaat wel op orde hebben en professioneel hebben. En we hebben.
Maar dat hebben we niet.
Dat hebben we niet. Nee, niet. Dat kan ook bijna niet als je een minister hebt die helemaal niets van het leger weet.
Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen er niet op zitten te wachten om hun kinderen naar Oekraïne te sturen.
Nee, zeker niet. En ik heb me altijd al afgevraagd, ook mensen die in het verleden missies hebben gedraaid in Mali en in Afghanistan. Ja, je bent bij Defensie gegaan om het land te verdedigen. In ieder geval het Nederlandse belang te verdedigen. En dan word je op pad gestuurd om een baantje te regelen voor Bert Koenders of Hennis Plasgaard, omdat die bij de VN willen werken. En dan denk ik, ja, waarom zou je leven daarvoor in de waagschaal stellen? Dat je dat doet met het idee van we moeten Nederland binnen NAVO-verband veilig houden. Daar ga ik graag in mee. Maar ja, ik vraag me wel eens af of die soldaten wel begrijpen en waarvoor ze soms worden ingezet. Ja.
Ja. Hiermee wordt toch ook de deur op een kier gezet voor de uitzending van onze soldaten richting Oekraïne?
Nou, dit gebeurt gewoon elk jaar, die oproepbrief. En dat je niet op hoeft te komen, maar dat je dienstplicht moet vervullen.
Ja, maar de nadruk op dat dienjaar, dat is nieuw.
Nou ja, ze zoeken mensen. En ja, iedereen zoekt mensen en Defensie probeert het op deze manier. En ik vind dat op zich niet verkeerd.
Ze verwachten mensen nodig te gaan hebben.
Zeker, ja.
Ja, dan gaan we naar de VS, want wetgevers in Tennessee die stemmen om geoengineering te verbieden. En met toespelingen op de complottheorie chemtrails. David?
Ja, Weer goed nieuws uit Amerika. We hadden het maandag over Louisiana, nu over Tennessee. En dit bericht geeft aan dat het niet alleen dus door de Senaat is, maar ook door het Huis van Afgevaardigden. Deze wet komt er dus ook echt gewoon echt. En die moet dus het eigenlijk voorkomen dat er aan geoengineering wordt gedaan, bijvoorbeeld boven Louisiana. Tennessee. Maar
als je dit artikel leest van het NBC, dan worden er heel veel toespelingen gemaakt op dat het gaat over, ja, het zijn gewoon geruchten, ja, theorieën, niks is bewezen.
Testfases zijn, niet op grote schaal worden gebruikt. Dus het wordt allemaal een beetje gedebunked en gedownplayed van over welke mate dit nou interessant is. Maar voor Tennessee blijkbaar interessant genoeg om daar meteen paal en perk aan te stellen en meteen te zeggen over, nou, dit willen wij niet.
Ja, ook in hetzelfde artikel staat onderaan te lezen: het wetsvoorstel van Tennessee zou ook weersmodificaties zoals cloud seeding verbieden. Een decennia oude praktijk die in westerse staten wordt gebruikt om neerslag op te wekken. Geven ze daarmee niet gewoon toe dat het gebeurt?
Ja, maar dat valt ook eigenlijk niet meer te ontkennen. Hè? Cloud seeding, dat soort praktijken. Je hebt de Olympische Spelen gehad in Sochi, volgens mij.
Toen, in Beijing.
Toen werden wolken al met chemicaliën bewerkt. Er kunnen wolken gemaakt worden. Je kunt proberen om de zon te blokkeren. Dat zijn ideeën van Bill Gates. Die denkt dat je van de zon doodgaat op aarde. Dus ja, dat zijn allang geen complottheorieën meer. Maar nu dus wetgeving tegen dit soort ideeën.
Ja, Jacco, jij bent ook natuurkundige. Ik kan me voorstellen dat jij je ook mede bezighoudt met dit soort onderwerpen?
Nou, niet dagelijks, maar ik vind het inderdaad wel opmerkelijk dat men achter de schermen veel bezig is met het manipuleren van het weer. En dan vraag je af, waarom zouden ze dat doen? Want dat kan ten goede worden gebruikt om inderdaad overstromingen tegen te gaan in bepaalde gebieden. Maar dat kan ook ten kwade worden gebruikt. En daar zit niemand op te wachten.
Ja. Dankjewel, Jacco. Dan gaan we naar het corona-dashboard. Volgens de Volkskrant de publiekslieveling. Hij is afgeschaft, deze website, het corona-dashboard. Ja, Jacco, was het voor jou ook een publiekslieveling?
Nee, ik zal het niet missen.
Nee. Heb je wel eens op de site gekeken?
Absoluut nooit. Nee.
Waarom niet?
Ik had van begin af aan eigenlijk al wel het idee dat het ons net even te veel werd opgedrongen. Dat we net even te veel bezig moesten zijn met bang zijn voor een ziekte die eigenlijk niet zoveel om het lijf had, die eigenlijk niet veel gevaarlijker bleek dan de griep. En ik ben er eigenlijk na vrij korte tijd op afgehaakt.
Dus ook prima dat ze hem afschaffen dan?
Prima.
Dankjewel, Jacco. Zijn er Nederlandse politici omgekocht met Russisch geld? En zo ja, wie? Gisterenmiddag debatteerde men in Den Haag over dit complot met aan de basis de Tsjechische geheime dienst.
Het debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici. Een mededeling van de heer Paternotte.
Ja, voorzitter, we hebben hier een politieke wie is de mol, maar met dat verschil dat dit natuurlijk absoluut geen spelletje is. De serieuze aantijging van Russisch smeergeld dat de Nederlandse politiek infiltreert. En er staan 14 fracties aangemeld bij dit debat. Forum voor Democratie heeft laten weten niet mee te doen. Dat is niet alleen ontstellend zwak, maar het maakt het ook wel heel erg lastig in een debat waarbij we als volksvertegenwoordigers elkaar recht in de ogen moeten aankijken. Dus ik wil dit punt van orde benutten om een oproep te doen aan Forum om wel deel te nemen aan het debat. En aan de voorzitter om toe te staan dat later een lid van Forum alsnog hier kan aansluiten bij het debat. Want dit is een debat wat we met het hele parlement moeten voeren.
Ja, David, jij hebt dit dossier op de voet gevolgd en Forum van Democratie werd benoemd als opvallende afwezige. Weet jij hoe dat komt?
Ja, omdat Paternotte hier eigenlijk een soort van steek uitdeelt. De Kamervoorzitter Bosma gaf ook heel terecht aan dat het helemaal niet aan Paternotte is of deze partij opkomt dagen of niet. En bovendien had de partij zelf duidelijk aangegeven waarom ze niet kwamen opdagen. Forum van Democratie geeft aan van ja, wij moeten ons verweren tegen ontbrekend bewijs. En dat is heel lastig. Hè? Er is niets bewezen. En toch moeten zij daar dan in een soort van strafbankje gaan zitten en de aantijgingen maar voor hun rekening nemen. Hè? Dat voorzagen zij. Dus ze schrijven ook van, nou, wij ontkennen ten ene mate, nogmaals ondubbelzinnig en met klem, iedere vorm van financiële of andersoortige afhankelijkheid van Rusland. Hè? Dus de ontkenning is er. Er is ook geen andere link met het Kremlin of andere zaken met betrekking tot Rusland. En Paternotte was degene die vorige week daarop hintte. En Jesse Klaver had het toen over flirten met het Kremlin. Paternotte had het over allerlei Russische overboekingen waar openheid over moest worden gegeven. Nou, Baudet zegt dat is feitenvrij gepraat over roddels en insinuaties. En wij vinden dat het parlement onwaardig, dus wij laten het bij verstek gaan.
Ja, nog even kort, wat was ook weer de aanleiding van dit debat? Hoe zat het precies in elkaar dat het nu toch zover is gekomen dat het gewoon zo op deze manier besproken moest worden?
Ja, nou, ik denk dat het weinig mensen is ontgaan. Maar voor degene die het niet heeft meegekregen, het gaat er een week lang ongeveer over. Afgelopen woensdag werd bekend dat een Tsjechische krant, laat ik het bij de krant beginnen, beweerde dat de Tsjechische geheime dienst zou hebben aangegeven dat Rusland betaalde aan Nederlandse politici. En dan cashbetalingen om invloed te kopen. Het AD meldde dat de Tsjechische geheime dienst dat had gezegd. Is niets van waar, dat heeft de Tsjechische geheime dienst niet gezegd. Die kwamen zelf met een verklaring die dag. Nadat dus Paternotte de dag ervoor tijdens een Nexit-debat, dus compleet off-topic, in één keer hierom vroegen bij FVD, kwam dus het AD de dag erna met de bewering dat de Tsjechische geheime dienst Rusland betaalde cash aan bevriende Nederlandse politici, was de kop, hè. Dus zij zeiden van Rusland betaalt dat, terwijl de Tsjechische geheime dienst zei van nee, ho, wacht even, we hebben drie personen op de korrel, één entiteit, twee personen, moet ik correct zeggen. En vervolgens is dat ook ongeveer het enige wat de Tsjechische overheid heeft gemeld. Dus het ging niet vanuit de overheid over Nederlanders, het ging niet over politici of Europese politici, hebben ze niks over gezegd. Maar toch ontstond dat frame, die verdachtmaking, richting FVD en de PVV.
Ja, ook Tweede Kamerlid Steven van Baarle van DENK had gisteravond vragen over deze vermeende Russische omkoping. En hij vroeg de minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, om opheldering over de namen van politici die de afgelopen week de ronde deden.
Voorzitter, het is voor mij gewoon nog niet helder op dit moment waar nou die namen vandaan komen die circuleren. Want inderdaad, in de berichten van de Tsjechische diensten is geen enkele naam genoemd. Hebben we hier nou te maken met een lek vanuit de Tsjechische diensten, waardoor die namen zijn gaan circuleren? Of heeft de Tsjechische dienst of diensten in de contacten die er wel zijn geweest met de Nederlandse regering wel namen genoemd?
Ik kan niet ingaan op datgene wat wordt gedeeld in het inlichtingenkanaal. Er is eigenlijk alle dagen is er contact met allerhande diensten. Er zijn veel partnerdiensten met wie wordt samengewerkt. En wij doen nooit mededelingen over wat we wisselen met welke dienst op welk moment. Nooit. Het bericht dat de Tsjechische regering naar buiten heeft gebracht, als je dat heel precies bekijkt, is gewoon het bericht terug te lezen. Dat is de persconferentie die de Tsjechische premier heeft gegeven. En daarin wordt mededeling gedaan van het beïnvloedingsnetwerk. Daarin wordt mededeling gedaan van twee natuurlijke personen en één organisatie die op de sanctielijst wordt geplaatst. En daarin wordt mededeling gedaan over een beïnvloedingsnetwerk dat ook tot buiten Tsjechië aan beïnvloeding doet. En daarbij wordt niet Nederland genoemd, worden ook geen Nederlanders genoemd. Kunt u daaruit afleiden dat er geen Nederlanders bij betrokken zijn? Nee, dat kunt u niet. Kunt u uit de berichten in de krant afleiden dat er wel Nederlanders bij betrokken zijn? Nee, dat kunt u niet. Ik kan gewoon niet ingaan op namen die circuleren, omdat dat niet mijn taak is. Het is ook niet mijn taak om te weten te komen hoe de krant aan zo'n naam komt.
Ja, er wordt gewoon heel duidelijk gezegd hier door Hugo de Jonge. Nederland wordt niet genoemd en er worden ook geen Nederlanders benoemd door de Tsjechische regering. René, ik heb jou afgelopen week ook veel zien storen op Twitter, op X moet ik zeggen, over Paternotte. Wat zit jou zo dwars?
Nou ja, je kan je niet tegen onzin verdedigen. Als ik tegen David zeg, ik heb je net een ton gegeven in de gang, dan wat moet David daar tegen inbrengen? Je kan je daar niet tegen verdedigen. Dus het is echt een totale Babylonische spraakverwarring aan het worden, waar we mee moeten ophouden. En ik zie echt correlaties ook met wat er in Amerika gebeurt. Hè. We hadden bij de 2016 verkiezingen met Trump en Hillary Clinton toen, was er een Russian collusion. Hebben alle intelligence agencies aan meegewerkt? Die was er niet. Dat was verzonnen door de Democratische Partij en betaald door Clinton. En Obama wist ervan en de Trump-campagne werd bespioneerd, nota bene. Ja. Het bestond er niet. Het is gewoon als middel gebruikt om de verkiezingen te beïnvloeden. En nu zitten we op 6 juni straks met de Europese verkiezingen. En nu komt dit verhaal. De andere kant is dat er natuurlijk betaald wordt aan politici. We hebben dat in het Europees Parlement gezien. Hè. Socialisten die kwamen met koffers geld naar buiten uit Qatar. In Australië zijn parlementariërs opgepakt die door China betaald zijn. Dus het gebeurt wel. Maar dat het nu gebeurt, zonder feiten, Ja, dat is beïnvloeding van de verkiezingen wat mij betreft.
Ja, David heeft het ook meerdere malen over hun zogenaamd beïnvloedingsnetwerk. Wat moeten we daar precies onder verstaan dan?
Nou, daar hebben we vorige week even bij stilgestaan. We hadden zelfs de vermeende oprichter in de uitzending. Erik de Vlieger, die werd bij Op1 een complotdenker avant la lettre genoemd en zou de oprichter van deze website Voice of Europe zijn. Wilders werd verweten dat hij daar de loftrompet over opstak. En nou ja, uiteindelijk bleek dat net iets anders te zitten. Want Wilders die was er positief over in de tijd dat er nog van Erik de Vlieger was. Maar die had het al lang van de hand gedaan. Ja. Maar vervolgens heb je een Rusland-kenner, Salomon, die er dan gaat zitten. Die bovendien als werkgever iemand heeft die dik wordt betaald door de NAVO en het Amerikaanse ministerie van Defensie. Die dan zegt van ja, maar wacht even. Hè, ze praten wel allemaal Poetin na. Dus zullen ze wel betaald worden. Hè, want zij werd ook geconfronteerd met dat er geen bewijs is.
En waarom is dat niet waar dan?
Sorry, waarom is wat
waaruit waar? Concludeer je dat dat niet waar is?
Dat ze?
Al deze beschuldigingen die nu worden geopperd.
Omdat er geen enkel bewijs van wordt geleverd. Als je dat stelt, moet je het bewijzen. Wie eist, bewijst. Dus als dat niet komt, hè, als het dan uitblijft, zoals je net hier Hugo de Jonge hoort zeggen, dan is het niet waar tot het tegendeel bewezen is. En over dat linkje met de AIVD kan die dan zeggen van ja, daar doen we geen uitspraken over. Maar die AIVD stond ook aan de basis van die Russiagate waar je het net over had. Het was Operation Cozy Bear, die zouden ze dan ook bloot hebben gelegd.
Operation Cozy Bear?
Ja, hè, over de Russische invloed op die campagne toen van Hillary Clinton, hè, met Trump, die verkiezing toen. Daar bleek niets van waar. Er waren ook 51 Amerikaanse intelligence officers die daar logen onder Ede met een handtekening eronder over die invloed van de Russen op die campagne. En de Nederlanders die hebben de Amerikanen hierover getipt. Dus de Nederlandse geheime dienst lag aan de basis van deze hoax.
Ja, maar toch vond het AD zich dan wel geroepen om de Tsjechische krant hun inhoud over te nemen. Ik neem aan dat ze daar dan toch wel gewoon ook gedegen onderzoek naar doen hoe die lijntjes precies lopen dan.
Nou, dat betwijfel ik. Ik denk dat zij inderdaad heel gretig het nieuws hebben overgenomen. Van Dinek K of N, inderdaad, die Tsjechische krant. Maar ik denk dat ze zelf de bronnen niet hebben gesproken. Anders zelf wel zouden hebben gerefereerd ook naar de bronnen. En dan zie je dus nu dat je dus nu een debat krijgt over berichtgeving van een andere krant. En dat is ook wat Hugo de Jonge dan misschien nog wel terecht zegt. Van ja, het is niet aan mij om uit te zoeken hoe die andere krant tot hun informatie is gekomen. Maar het is aan de Nederlandse journalistiek om gedegen onderzoek te doen en met bewijs te komen. En als dat het niet is, dan moet je je mond houden, denk ik.
Ja, in 2022 stond de integriteit van de politici ook ter discussie. En toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot, deelde destijds al haar bevindingen ten aanzien van Russische financiering van politieke partijen.
Daarvoor geldt dat ik eerder begin maart een overzicht ook heb gestuurd van De giften die afgelopen jaren aan politieke partijen zijn gegeven. In dat overzicht, ook naar aanleiding van de jaarverslag, hebben we geen Russische financiering kunnen vinden.
Ja, een helder antwoord van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. En waarom gaat het dan toch weer over die financiering van politieke partijen? Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat er niet ergens een soort van concrete aanleiding is. Anders kan je dat toch niet zo beweren?
Nou ja, maar waarom heb je dan gisteren 8 uur een debat gevoerd als er één concrete aanleiding was, dan was het toch wel genoemd, zou je denken. Want wat er dus nu gebeurt, is dat er zonder bewijs een sfeer, een zweem van verdachtmaking blijft hangen bij twee partijen, bij PVV en bij FVD. En die kunnen zich dus niet verweren omdat niemand het bewijs presenteert.
En waarom nou juist deze partijen dan?
Ja, nou dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat dat is omdat dat eurokritische partijen zijn, omdat het NAVO-kritische partijen zijn, omdat zij, zeker PVV, wat in de melk te brokkelen hebben straks. En dat dat richting FVD misschien nog maar een opzetje is. Maar dat het straks PVV heel lastig gemaakt kan worden vanwege vermeende Russische invloeden.
Ja, René, hoe kijk jij hiernaar? Jij bent natuurlijk voormalig politicus.
Ja, PVV is overigens voor de NAVO, trouwens. Ja, hoe kijk ik ernaar? Dit is niet voor niks, wat ik al zei. Dit is een politiek spel. In 2017 was Ollongren, daar heb je er weer ook volop in het nieuws over Russische beïnvloeding van verkiezingen toen. Ik weet nog dat Martin Bosma haar aan de tand voelde. Uitgebreid van, heb je dan een voorbeeld? Nou, er kwam niks. En in 2019 kwam er een rapport met de mededeling, er is niks. Zullen we het over wat zinnigs hebben? Zou ik bijna zeggen, dit moet echt uit de wereld.
Ja, David, zal de steen nog boven komen, denk
zonder
ik.
Zonder feiten moeten we hiermee ophouden.
Ja, maar ik denk dat het omgekeerde gaat gebeuren. Ik denk dat het eerder nog erger gaat worden. Dit is een heel effectief frame. En gepaard met de kracht van herhaling. Het is heel vaak herhaald. In 2020 had je nog die Zembla-documentaire, Kremlin in de Kamer. Al dat soort zaken zullen herhaald worden. En misschien nog wel een stapje erger richting die verkiezingen. Want zonder dit soort invloed staat de uitkomst van die verkiezingen eigenlijk al wel vast. Hè? De ruk naar rechts die er zal plaatsvinden in Brussel, dat is bijna een voldongen feit. Dus ze zullen alles uit de kast halen om dat te proberen te dwars te bomen. Net als met die overwinning van Trump, die tegen het zere been was van de zittende macht. Zal men nu in Brussel zich heel druk maken over wat er komen gaat als ze dit maar hun beloop laten gaan. Dus wordt eigenlijk de geheime dienst hier een beetje politiek gemaakt. En is het de geheime dienst die hiermee wegkomt, want die hoeft het bewijs niet te tonen. En in de Kamer moet Hugo de Jonge eigenlijk eerlijk toegeven dat er geen Nederlanders genoemd zijn, dat er geen Nederlandse politici genoemd zijn en dat het maar krantenkoppen waren.
Ja, en is dit dan exemplarisch voor hoe men omgaat met buitenlandse inmenging in de Nederlandse politiek?
Nou, dat weet ik niet. Volgens mij was er in het verleden nog een D66er die in Scheveningen een appartement kreeg van een Canadees. En die partij die tekende wel gewoon het CETA-verdrag met Canada. Dus nee, het is niet exemplarisch, het is heel selectief.
Helder. Dankjewel, David. Sinds maandag is in Schotland nieuwe wetgeving tegen haatzaaien van kracht, met als doel om gedrag dat als bedreigend of beledigend ervaren wordt strafbaar te stellen.
The Hate Crime and Public Order Act came into effect on Monday the 1st of April, aiming to tackle the harm caused by hatred and prejudice towards people with certain characteristics, including religion, sexual orientation and transgender identity. Director of the campaign group for Women Scotland said the act was a mess and that many malicious reports will be made.
We know that there are people out there who have got lists of people that they are looking to target, that they are seeing this as an opportunity to settle scores.
Holyrood Minister Siobhan Brown has said that some people could be investigated by police if they misgender someone online. First Minister Humza Yousaf has defended the legislation, saying there has been a rising tide of hatred against people because of their protected characteristics in recent years.
Ja, René, wat mag je sinds afgelopen maandag in Schotland allemaal precies niet meer zeggen?
Ja, dat is een beetje de vraag. Want het is natuurlijk helemaal niet duidelijk wat je nou precies niet en wel moet zeggen. J.K. Rowling die was al bang dat ze gearresteerd zou worden. Ze riep eigenlijk op omdat ze iemand gemisgenderd had.
Daar kom ik me zo nog even op, inderdaad.
Op X. Ja. Die nodigde de politie uit om haar dan maar te komen arresteren. Maar goed, zoals het filmpje al aangeeft, het gaat over religie, gaat over leeftijd. Dus je mag mij niet oud noemen, want anders... Ga ik aangifte doen in Schotland. En het gaat over religie, maar ik denk dat de kern van dit hele wet natuurlijk ligt bij het hele gendergedoe. En ja, je had gehoopt dat die woke-gekte zich een beetje zou beperken tot het Mediapark in Hilversum. Maar klaarblijkelijk heeft de meerderheid in het Schots parlement ook gestemd voor deze wet. Opvallend is dat de wet die vrouwenrechten moet borgen, die is er nog niet door. En dat zou best wel eens kunnen gaan botsen met deze wet natuurlijk. Hè? Want,
als je het niet eens kan worden over wat een vrouw is.
Als je het niet eens kan worden wat een vrouw is. En als je een man die een jurk aantrekt een vrouw moet noemen en die gaat dan een dameskleedkamer in. Ja, wat gaat er dan gebeuren? En wie trekt er dan aan het kortste eind? En de voorbeelden zijn al uit Amerika al bekend over aanrandingen, verkrachtingen in gevangenissen, waar mannen die zich voordoen als vrouw of zich vrouw voelen, dat die feiten daar gebeuren. Ik zag nog een voetbalelftal in Amerika met 5 mannen in een dameselftal. Ja, die winnen alles. Ja, want de anatomie van de vrouw en de man is heel verschillend. Ik vind dat heel prettig.
Maar als je dat nu hardop zou benoemen, zou dat dan vallen onder die nieuwe wetgeving van aanzetten tot haat?
Dat is een beetje de vraag, want het is natuurlijk totaal grijs gebied wat hier nu gecreëerd wordt. Hè? Dus mag je nou een man noemen als hij een jurk aantrekt of als hij dat niet wil? Dat is dus nu de vraag. De politie heeft nu snel tegen J.K. Rowling gezegd, nou, we gaan je niet arresteren, dat valt er niet onder. Maar ik weet niet of jullie naar Ricky Gervais hebben gekeken op Netflix. Ja. Nou, die kan er wel mee ophouden. Want die doet niks anders dan en religie bashen en mensen met een handicap bashen notabene bij de laatste voorstelling. En ik denk ook dat dat de kracht is van de westerse samenleving. Dat we kunnen lachen om onszelf. Of we nou homo zijn of niet. Of we nou sproeten hebben of rood haar hebben of wat dan ook. Wij kunnen daarom zelf om lachen. Dat is de kracht van onze samenleving en dat is de kracht van onze cultuur. En dat wordt hier aangevochten met dit soort wetgeving.
Ja, je bedoelde het net al. J.K. Rowling, de auteur van Harry Potter, ligt behoorlijk onder vuur. En op het platform X sprak ze zich daar fel tegen uit, tegen deze wet. En ze tweette daarover het volgende. De Schotse wetgevers lijken meer waarde te hechten aan de gevoelens van mannen die hun eigen idee van vrouwelijkheid uitvoeren, hoe misogyn of opportunistisch dan ook, dan aan de rechten en vrijheden van de vrouwen en meisjes zelf. Het is onmogelijk om de realiteit van geweld en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes nauwkeurig te beschrijven of te adresseren, of om de huidige aanval op de rechten van vrouwen en meisjes aan te pakken. Dat kan alleen als een man genoemd kan worden. Ik ben momenteel niet in Schotland, maar als hetgeen ik hier heb geschreven onder de nieuwe wet als een overtreding wordt beschouwd, kijk ik uit naar mijn arrestatie. Wat vind je van haar uitspraak, René?
Ja, ik sta helemaal achter wat zij naar voren brengt al in de hele tijd. Dat loopt al een tijd, dat zij zich als zodanig uit op X.
Kunnen we nou serieus verwachten dat zij... Je hebt gezegd, van de politie heeft geregistreerd dat ze haar niet gaan arresteren.
Nee, dit valt er niet onder, heeft de politie nu gezegd.
En waarom is dat?
Dat weet ik niet. Ik denk dat de publieke opinie daar niet mee akkoord zou gaan. Ik denk dat de druk op de politie nu te groot is. Maar misschien is er iemand anders die wat minder bekend is en minder populair is. Is een makkelijke prooi.
Ja.
We gaan een beetje naar het Turkije van Erdogan toe. Hè. Als je heel erg veel kritiek op Erdogan hebt en je post dat op X en je denkt om de zon op vakantie te gaan naar Turkije, dan bestaat de kans, als iemand klikt, dat je gewoon in de gevangenis verdwijnt. En dat begint dus nu in Schotland hier ook te gebeuren.
Ja, René, aan wat voor straffen moeten we dan precies denken, nou, mocht je dan toch zo'n overtreding overgaan?
Van boetes tot 7 jaar gevangenisstraf. Daar moet je...
Ja, dat is heel absurd. In Polen heb je het nu ook. Wordt ook dit soort wetgeving geïntroduceerd. Terwijl het een van de meest conservatieve landen is van Europa. Gaan ze dus ook die woke kant op qua wetgeving. En dan kun je ook 3 jaar de cel in straks voor dit soort... taferelen, waarbij jij eigenlijk ook al een beetje terecht opmerkt. Het gaat ook om hoe je je voelt. Hè? En je mag dus straks eigenlijk niet meer iemand misschien wel per ongeluk beledigen. Hè? Dat misgenderen, dat kan ook per ongeluk gebeuren. Maar zelfs als het expres is, dan is het nog steeds gewoon iets waarvan ik denk van ja, moeten we niet met z'n allen gewoon een beetje dikke huid hebben en hè, je mag toch best iemand anders beledigen? Of is dat ook straks strafbaar?
Hoe stel je de scheidslijn vast tussen wat belediging is en wat niet? Als je 10 mensen vraagt, krijg je 10 verschillende antwoorden.
Exact.
Dan moet je dat handhaven.
Ja. Exact.
Kan toch niet?
Maar dit is ook een opzetje vooral ook om X aan te pakken.
Ja, denk je dat?
Ja, dit speelt daarachter. Dit komt natuurlijk ook een beetje uit Brussel. Hè. Die zijn ook met Elon Musk bezig. De vrijheid van meningsuiting ligt gewoon onder vuur. En dit is telkens weer een stapje naar een totalitaire... inrichting van ons land en van Europa, waarin we niet meer mogen zeggen wat we denken. En dit is daar in Schotland een flinke stap in die richting. Het is niet voor niks dat Elon Musk zich ook ernstig heeft verweerd tegen deze bizarre wetgeving.
David, kunnen we dit ook in lijn zien met de Digital Services Act?
Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft.
Is het gewoon een tendens in de samenleving die nu op allerlei verschillende plekken zichtbaar wordt?
Dat wel. Volgens mij heb je zelfs nu op gemeentes dat mensen in hun e-mail alvast aangeven of ze man of vrouw zijn of allebei of alle drie, weet ik het. Die nonsens die zie je wel verspreid worden, maar of de Digital Services Act daarmee te maken heeft, dat is in mijn ogen meer een censuurwet. En dit is gewoon censuur wat je gewoon op dagelijkse basis tegen elkaar kunt zeggen. Maar het begeeft zich inderdaad ook in het online terrein.
Zeker.
Dat wordt wel heel spannend als je dan op internet of op Twitter inderdaad iets zegt, waarvan dan vervolgens een overenthousiaste D66-rechter denkt van, oh, wacht even, ik heb hier nog een wet liggen, net nieuw, laten we die eens gebruiken.
Ja, ook onze redactie sprak met Europarlementariër Rob Roos, en die is van mening dat de anti-haatwet in Schotland ook relevant is voor andere burgers in de rest van de EU. En hij zei daarover het volgende.
De vrijheid van meningsuiting staat overal in de westerse wereld onder druk. Afgelopen maandag bijvoorbeeld is er in Schotland een wet van kracht geworden die het verbiedt om het verschil tussen mannen en vrouwen te erkennen. Voorbeeld, als je als man veroordeeld wordt en je moet de gevangenis in en je zegt ik ben een vrouw, dan heb je niet alleen het recht om naar de vrouwengevangenis te gaan. Als die vrouwen daar protesteren, dan worden de vrouwen veroordeeld voor een haatmisdrijf. In Canada op dit moment wordt het aangemoedigd om anoniem te rapporteren van online discriminatie. We hebben de Digital Services Act hier in de Europese Unie, de 27 lidstaten, die is aangenomen, een gevecht tegen disinformatie en misinformatie, waarbij het enige platform wat nog een beetje free speech heeft, het voormalige Twitter X, van Elon Musk onder vuur ligt, waarbij Musk hele hoge boetes riskeert als hij zich niet schikt naar de wil van de Europese Commissie. We zien hetzelfde gebeuren in Brazilië, waar politieke tegenstanders de mond worden gesnoerd. De Verenigde Staten, het juridische systeem wordt daar misbruikt om de politieke tegenstanders de mond te snoeren. Zo ook in België, Dries van Langehoven, of je het er nou mee eens bent of niet. Maar die man die is tot een jaar lang gevangenis veroordeeld omdat hij in een appgroep zat waar zaken werden gezegd die hij zelf notabene niet eens had gedeeld. Maar die is tot een jaar lang gevangenisstraf veroordeeld vanwege appjes in een besloten appgroep. Het is een zorgelijke ontwikkeling. De vrijheid van meningsuiting is niet alleen nodig voor een gezonde democratie. Het is ook gewoon een verplichting. Dus ja, die totale censuur die we zien, dat is... heel zorgelijk.
Ja, Rob Roos maakt zich dus zorgen dat dit mogelijk ook kan overwaaien naar de EU. Ook wel opvallend toch dat dit nu juist in Schotland plaatsvindt. Want daar hebben we eerder nog niet zulke woke-signalen van gekregen.
Nee, de overeenkomst tussen al die landen die Rob noemde is dat daar socialisten aan de macht zijn. En socialisten zijn totalitaire wezens. En die houden niet van vrijheid.
Maar geen enkele vrijheid. Maar ben je toch al heel lang in een socialistisch land?
Nou, de socialisten en de christendemocraten met name in Brussel, die zijn al een jaar of 50 aan de macht. Maar in Brazilië is net Lula, die kwam uit de gevangenis, maar een socialist, die is dus nu ook echt actief de tegenstanders aan het vervolgen op de vrijheid van meningsuiting. In Venezuela, met Chavez begon dat en nu zit Maduro er. De democratie is er nagenoeg afgeschaft, want degene die tegen hem zou opnemen, tegen Maduro, die mag niet meedoen aan de verkiezingen. Dus waar socialisten aan de macht zijn, verdwijnt de vrijheid. Of het nou in Brussel is of in Brazilië, het is overal feest.
En wat is dan de kans dat dit ook overwaait, dit soort wetgeving, naar Nederland?
Nou ja, we hebben met die Digital Service Act begint het gesodemieter natuurlijk al. Waarbij de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan. Dat hebben we al. Dus er is maar één grote correctie mogelijk. En dat is op 6 juni op partijen stemmen die hier mordicus op tegen zijn. En dan heb ik het dus niet over het CDA wat al 50 jaar in het bestuur zit in Brussel. Of de VVD die heel lang ook meebestuurt met de liberalen van D66 in Brussel. Het moet echt anders. Als je deze wetgeving wil stoppen, moet je op partijen zijn, stemmen die echt voor vrijheid zijn. En ook de vrijheid van meningsuiting. Dus de basis van onze cultuur. En we zijn hem aan het verkwanselen.
Dankjewel, René. Morgen heeft de gemeente Os een cruciaal debat over de toekomst van de Lidse polder. Het hoofdonderwerp is de bouw van windturbines ter verduurzaming van de regio. En het vormt een beslissend moment voor de inwoners, waarbij de toekomst van het idyllische en geliefde stukje natuurgebied op het spel staat.
Zo moet het er ongeveer uit gaan zien ten zuiden van de Hertogswetering. Er is één tekening gemaakt waar de initiatiefnemers voor windmolens zich aan moeten houden.
Dit is wat ons betreft de beste oplossing van deze puzzel. Die zal niet voor iedereen tevreden stellen. Dat zal nooit lukken. Het blijft een compromis en het blijft een afweging tussen belangen.
In de Rosmalense polder komen 16 windmolens. In de Lidse polder is het aantal nog onduidelijk.
In Os hebben we de afspraak gemaakt dat we een minimale opgave met elkaar realiseren hier. En afhankelijk van de grootte van de windmolens zullen dat 7, 8, 9 windmolens zijn.
Maximaal 9 dus?
Nou, maximaal 9. Wij moeten gewoon de opbrengsten met elkaar realiseren. En op basis van de berekeningen die we nu gemaakt hebben, gaan we daarvan uit.
Welke, dat laten we nog graag in het midden. Maar dat er acties gaan komen is zonder meer het feit.
Wij staan met 6-0 achter. Wij hebben niet de middelen die een gemeente heeft. Wij hebben niet de middelen die ontwikkelaars hebben of een collectief van windboeren. Wij moeten het met een paar burgers doen, met hele beperkte middelen. Maar ze kunnen van ons aannemen dat wij alles gaan gebruiken wat we hebben om dit plan te frustreren, tegen te houden, tenzij de gemeente komt en eens echt met ons gaat praten en gaat kijken wat onze belangen nu zijn. En de lengte van de molens, dat is eigenlijk nog nergens in Nederland zo gedaan. Dus de omwonenden worden echt proefkonijnen. Dat is wat wij erop tegen hebben. We hebben niks tegen windmolens. Een goed plan zou prima passen, maar dit is geen goed plan.
Ja, Jacco van der Worp, helemaal uit Os gekomen vandaag. Welkom. We kondigden jou net aan als technisch natuurkundige, maar je bent ook consultant rams- en tunnelveiligheid. Kun je even uitleggen voor onze kijkers, wat houdt dat precies in?
Ik houd mij bezig in het dagelijks leven met het analyseren van technische systemen in de infrastructuur en optimaliseren van het onderhoud eraan. Zodat als je een technisch systeem nodig hebt, dat het ook werkt. Tegen zo min mogelijk kosten een maximum aan prestatie.
En jouw expertise spreidt zich ook uit over de windturbines?
Ik ben van oorsprong technisch natuurkundige. En ja, hoe zet je windenergie om in elektrische energie? Dat is natuurlijk onderdeel van mijn studie geweest.
Ja, je hebt ook uitgebreid onderzoek gedaan naar dit dossier. En wat is jouw indruk van deze ontwikkeling op dit moment?
Het past niet. Het past op geen enkele manier. Het past niet binnen de kaders die zijn meegegeven. Het past niet in de energiedoelstelling, de opgave die men zichzelf stelt. Dit kent alleen maar verliezers.
Er zijn ook risicoanalyses gemaakt. Heb je daar ook een kritische blik op geworpen?
Ik heb in eerste instantie ben ik begonnen met de risicoanalyse voor de transportkabel van de opgewekte energie richting het dichtstbijzijnde onderstation voor verdere distributie. En daar kwam ik al dingen tegen waarvan ik dacht, dit kan gewoon niet. Men wilde eerst vanuit de netbeheerder met 10 kilovolt de energie afvoeren. En vermogen is natuurlijk spanning maal stroom. Dus hoe lager de spanning, hoe hoger de stroom moet zijn. En daar komt een fenomeen bij kijken, wat we magnetisch veld noemen. En magnetisch veld is niet goed voor de menselijke gezondheid.
Wat doet dat precies?
Het kan bij kleine kinderen met name de kans op leukemie drastisch vergroten.
Is dat ook iets wat is meegenomen in de berekening?
Nee, dat is niet in de berekening meegenomen, in ieder geval door het project.
En waarom niet?
Ja, wie zal het zeggen?
Ja. We gaan even naar het gebied kijken. We zien hier een kaart van Os. Kun je ons even uitleggen hoe dit precies in elkaar zit? Wat zien we hier op de kaart, het oranje gebied?
Het oranje gebied is het zoekgebied wat is gedefinieerd door het project. En daarin staan ingetekend zowel de turbines die beoogd zijn voor het bosse deel en de turbines die zijn bedacht voor het osse deel.
En wat voor gebied is dit precies?
Het is een kwetsbaar natuurgebied. Midden er doorheen loopt de Hertogswetering. Een watergang die eigenlijk als nood overloop wordt gebruikt voor de Maas, maar ook als spaarbekken voor de Maas in de zomer. En dat trekt dus veel vogels aan. En daar wil men dus veel molens in korte nabijheid omheen zetten. En dat strijdt natuurlijk. Vogelfourageergebied en windmolens, ja, dat gaat niet samen.
Dat is toch bizar. Je zegt een kwetsbaar natuurgebied. Daar worden dan, hoeveel tel ik er? 16, 19?
Ik zie
turbines.
Er worden 16 voor Den Bosch voorzien, ja? En 7 tot 9 voor Os.
In een natuurgebied, om energie op te wekken.
Het is een gebied dat inderdaad als beschermingsgebied voor vogels, voor weidevogels met name, gekenmerkt wordt. Ja, en die maken gewoon geen kans. Maar waar je die molens ook zet in dit gebied, in die hele polder. Hè, en er is ook gedeeld gebruik met Defensie, want Defensie wil natuurlijk zijn laagvlieggebied boven het noordelijk deel van deze polder niet kwijt. Ja, want met de situatie in Oekraïne.
Maar het idee erachter is toch om het klimaat te redden, hè, de natuur te beschermen. En dan plaats je midden in die natuur plaats je dit soort dingen?
Ja, want is het argument, de vogels hebben een voorkeursgebied. Hè, die broeden daar, die fourageren daar. En die mogen daar niet worden verstoord. Die mogen daar niet mogen weggejaagd.
Mm-hmm.
En men zegt nu, nou, we kunnen elders een gebied aanwijzen waar die vogels naartoe zullen trekken. Want ja, verstoord worden ze sowieso.
Verkeersregelaars. Ja.
Precies.
Maar daar,
die strijken elders neer en dan mogen de boeren die daar zitten ze niet wegjagen.
Ja.
Dat is in feite de oplossing die men voor ogen heeft.
Een beetje wensdenken.
Het is wensdenken.
Knettergek.
En daar komt nog eens bij dat dit aantal molens voor de geformuleerde doelstellingen van zowel Os als Den Bosch bij lange na niet toereikend is.
Op wat voor afstand wonen de mensen van dit plan?
Nog iets leuks. Voor de gemeente Den Bosch wordt een afstand tot de bebouwde kom van 1 kilometer gehanteerd. En voor de gemeente Os hanteert men 2 kilometer.
Okay.
Het is één project.
Zijn er ook voorwaarden verbonden aan het plaatsen van deze windmolens?
Ja, wat ik net noemde, de afstandsnorm en de geluidsnorm op de gevel van bebouwing. Die mag in principe de 42 decibel LDEN, dat is sound level day, evening, night, niet overschrijden. Dus het gemiddelde geluidsniveau mag niet boven de 42 decibel uitkomen.
Per jaar?
Nee, gewoon continu. De geluidssterkte mag niet boven dat niveau uitkomen.
Ja, volgens mij moeten de metingen zijn, daar is een hoop discussie over.
Ja, de metingen een heel jaar, dat klopt.
Ja, dus voordat je erachter komt, lig je al een jaar wakker. En dan moet je, de procedure beginnen.
Ja.
Nou, tegen die tijd zit je bij de huisarts met hartproblemen. Je hebt dat in Groningen ook gezien.
Trillingen?
Ja, ik ken dit verhaal alles. Al 15 jaar.
Dus. Erosie van de turbinebladen, alles.
Ja, want dit speelt al sinds 2019, hè?
Ja.
In hoeverre wordt nu aan deze eigen gestelde voorwaarden voldaan dan?
Niet.
Geheel niet?
Nee, geen van de varianten past binnen door de raad meegegeven kaders. Dus moeten de kaders worden opgerekt of we moeten een plan B bedenken. En geen van beide zie ik snel gebeuren.
En hoe valt dat te verklaren dan? Dat er gewoon aan hun eigen voorwaarden niet gehouden wordt? In welke context moet ik dat zien dan?
Men begrijpt niet precies wat het effect is van die turbines. Men heeft het gevraagd aan een adviesbureau en die hebben weer een adviesbureau in de arm genomen. En die zeggen dan, met dit model kan het... Prima, ze rekenen het door, er komen 7 turbines te staan. Ik heb zelf gewoon vanuit de basisformules vanuit de natuurkunde... en dat heb ik laten reviewen door Kees de Lange... heb ik uitgerekend dat er 40% minder energie wordt opgewekt... door deze turbines dan er in werkelijkheid... dan het model voorspelt. Ik heb mijn model getoetst aan een aantal praktijksituaties. Een aantal windparken door heel Nederland eigenlijk... in de buurt van Ommen, windpark Deil en nog een paar in Limburg. En mijn model voorspelt binnen een paar procent nauwkeurig... wat de opbrengst is, zoals die is gemeten, van die betreffende windparken. En het project hanteert een model wat gewoon 40% hoger uitkomt.
Ja, je noemde net al Kees de Lange. Je hebt je onderzoek ook voorgelegd aan 2 hoogleraren, waaronder hij. En we hebben hem uiteraard ook gesproken om te verifiëren wat ervan klopt. Laten we even kijken naar de beelden.
Hoe bent u in contact gekomen met Jacco van der Worp?
Ik heb op een bepaald moment een voordracht gegeven in Breda. Toen vertelde hij mij dat hij in Os, waar hij vandaan komt, bezig was met berekeningen over windmolens. Om de plannen die de gemeente daar had toch een beetje kritisch te benaderen. Ik heb er ook vanuit mijn eigen expertise naar gekeken. Af en toe suggesties gedaan over waar het verbeterd kon worden. En ja, we zijn nu zo'n beetje aan de laatste versie toegekomen.
Wat viel u op aan zijn berekeningen, aan zijn onderzoek?
Dat windmolens sowieso natuurlijk problematisch zijn. Maar hij brengt dus ook vanuit de natuurkunde... zuiver vanuit de natuurkunde een aantal hele ernstige problemen naar voren. En één probleem is dat het rendement van windmolens... dat nooit is wat er door de fabrikant opgezet wordt... maar dat er een natuurkundige bovengrens is voor het rendement. En die bovengrens die is iets als 60% van het rendement wat aangegeven wordt.
En het is niet zo dat nieuwe windmolens dan hoger rendement kunnen behalen?
Nee, omdat dit een limiet is die door de natuurkunde wordt bepaald.
Wat viel u op aan het onderzoek? Wat heeft hij veranderd?
We meten de windsnelheid aan het aardoppervlak. Dan wordt de wind geremd door allerlei factoren. Er staan bosjes, er staan huizen. Naarmate je meer de hoogte ingaat en de wind ongestoord blaast... dan wordt de windsnelheid groter en dus ook het rendement. En dat moet je wel meenemen. En dat is niet eenvoudig, want dan moet je informatie hebben over hoe hard het waait, wanneer en hoe vaak en waar. En op welke hoogte de wind met een bepaalde snelheid waait. Je brengt ook in rekening dat de wind lang niet altijd waait en soms te zacht en soms te hard waait. Dat je eigenlijk maar een kwart van je rendement aan het eind van de dag overhoudt. En de ervaring steeds weer is dat de modellen, als we bijvoorbeeld kijken naar de opwarming van de aarde, dat de modellen 3 keer meer opwarming voorspellen dan de goede waarnemingen met satellieten dat aangeven. Als we dus kijken naar energie bedrijven die stoppen met het bouwen van windmolens, dan is duidelijk dat er zo langzamerhand iets aan het veranderen is in de wereld en dat er iets als gezond verstand aan het terugkomen is. Een beetje laat, hè, want we hebben miljarden en miljarden uitgegeven voor het zover was. Maar goed, dan zullen we maar optimistisch zeggen, beter laat dan nooit.
Ja, Jacco, hij bevestigt dus hier jouw bevindingen die jij hebt gedaan op basis van de berekeningen van het bureau Witteveen en Bos. Morgen is een debat hierover. Wat is jouw verwachting daarvan?
Nou, het is een opinierend debat. En daar wordt het voorkeursalternatief met een aantal varianten besproken ter meningsvorming. Verderop in het jaar moet er een besluit over genomen worden. Maar ik verwacht dat eigenlijk vooral een mooi weerverhaal gaat worden gepresenteerd. Waar wij natuurlijk gewoon onze gaten in zullen schieten. Het is niet gekoppeld aan de werkelijkheid. Wat ze denken te doen gaat niet gebeuren. En zowel belanghebbenden als omgeving gaan hier gewoon ernstig teleurgesteld in raken als we dit zo doorzetten. Er moet echt een plan B op tafel komen.
En verwacht jij dat ze ook echt concreet jouw bevindingen gaan oppakken? Dat ze daar actie op ondernemen?
We hebben 2 keer een technisch overleg georganiseerd. Ter informatie en ook gewoon ter onderbouwing van laten zien hoe wij tot onze bevindingen zijn gekomen. En men luistert belangstellend, maar doet vervolgens niets.
Maar dit zijn wel de mensen die hierover beslissen?
Dit zijn wel de mensen die hierover beslissen.
Wat is dan de volgende stap als de mensen die hierover gaan niet luisteren naar heel goed opgebouwde, goed onderzochte kritiek? Wat is dan de volgende stap?
Mijn aanwezigheid hier is een van de eerste stappen in de volgende stap. We hebben tot nog toe de koninklijke weg bewandeld. En deze waanzin moet gewoon stoppen, wat ons betreft.
René, ik zie jou knikken.
Ja, deze ellende maak ik al sinds ik politiek actief ben mee. Mensen worden echt gewoon belazerd. Op gemeentelijk niveau en ook op provinciaal niveau is er helemaal geen kennis op dit dossier. Dus die laten zich alles aanleunen wat de fabrikant ze vertelt. En eventueel ministerie met allerlei onzin. Ik raad iedereen aan naar een documentaire te kijken van Human. Dat gaat over een windmolenpark in Drenthe. Daar zijn de bewoners echt gewoon door het Rijk, die het plan heeft overgenomen toen, geïntimideerd. Er is iemand gearresteerd. Dus dat is waar je mee te maken hebt. Met een hele agressieve overheid. Het is te hopen dat het snel voor jullie in Os een nieuw kabinet komt. Ik geloof dat alle partijen die daar nu aan het formeren zijn, in ieder geval geen wind op land meer willen hebben. Dus dan is de rust in ieder geval gegarandeerd, mogen we hopen. Want deze ellende houdt niet op. Mensen worden echt ziek. Hè? Dat is dan nog niet eens echt aan de orde geweest. Je hebt het over magnetische straling gehad en zo. Maar door al die laagfrequente geluiden, mensen, de lijst met aandoeningen die je krijgt is ellenlang. Ik heb daar moties over ingediend. Het werd altijd weggestemd. En mensen die lopen nou bij de dokter. Dus ja.
En in Flevoland is nu echt een officieel onderzoek gestart naar de effecten van bisphenol A, wat in de coating van die rotorbladen zit. En door erosie vrijkomt.
In de natuur.
Ja, we kunnen hier te maken hebben met het nieuwe asbest.
Ja, dat geldt ook op zee. Hè. Daar komt die rommel ook in terecht. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die dit thuis kijken zich ook zorgen maken. Niet alleen mensen die in het gebied wonen, maar wellicht ook andere burgers van Nederland. Wat kan men doen om jouw zaak te ondersteunen?
Oeh, dat is lastig.
Goed stemmen. Dat is het enige wat je kan doen. Dat is het stemmen.
Dat is het belangrijkste wat je kunt doen, inderdaad. Informeer je.
Ja, precies. Ja.
Informeer je.
Ja. Voordat we gaan, we hebben ook het verantwoordelijke bureau Witteveen en Bos gevraagd om een reactie. Helaas zijn zij niet in de gelegenheid geweest om te reageren. Heel erg bedankt voor jouw expertise, Jacco. Hartelijk dank aan mijn gasten David Boerstra, René Derksen en Jacco van der Worp. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending, maar aanstaande vrijdag zijn we natuurlijk weer om 7 uur. Waardeer deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen ook belangrijk? Deel dan op je social media en overweeg ook een donatie via blackbox.tv/doneren, want alleen met jouw steun kunnen wij dit programma maken. Voor nu, bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot vrijdag.